Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Zonder dat we door hadden, stond opeens Mainstage Sensation. Ik was een vrijgezelle jongen en het was een paradijs.
Maar ja, dan moet je als duo, spring je ergens op. Terwijl je helemaal niet weet waar dat gaat eindigen.
Nee, roes, een soort van film bijna, van wat gebeurt er. Maar je bent zo bezig met scoren. En heb je eindelijk een musical gedaan. Ook nu wil ik op Missy Land Mainstage staan. Dus je gaat steeds verder. Dus het stilstaan in die tijd is heel moeilijk. Die energie, dat is iets wat echt authentiek is. Het is iets wat gewoon ontstaat. En het ontstaat soms ook niet. En dan hebben we een kutdag. Dan hebben we gewoon een kutset.
Ja.
Al mijn emoties kwamen. Ik wilde bijna huilen. Jij hebt mijn jeugd bepaald. Weet je, jij bent die man. Bekend zijn is leuk, maar op dat level hoef ik dat nooit, maar dat nooit mee te maken.
Was je bang op het moment dat je veel thuis zou zijn of dat tussen jou en Duitse goed zou gaan?
Knopen door te hakken, nee te zeggen, heb ik best wel een ding mee gehad, omdat ik altijd wel wil pleasen.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Sunnery James.
Yes,
het is gelukt, jongen. We hebben contact gehad het afgelopen jaar. Dan kon hij weer niet, dan was hij weer daarmee bezig en dan had hij weer geen zin.
Dus zat jij weer op Ibiza.
Oh ja, shit. Ja, dat is ook niet gebeurd. Maar het is gelukt.
Het is gelukt. We zitten er. Yes. We gaan er iets leuks van maken. Nou, leuk.
Leuk dat je er bent, man. Ik kan natuurlijk weer heel dramatisch beginnen met van... Ja, het was een zwaar jaar voor jullie. Artiesten, weinig gedraaid. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet mee beginnen, want daar komen we vast nog wel een beetje. Maar ik wil eigenlijk helemaal terug die tijd. Kijk, ik heb jou op een gegeven moment leren kennen. Waar hebben we elkaar leren kennen?
Volgens mij kenden we al van voor elkaar. We snuffelden al een beetje aan elkaar online. En toen leren we elkaar kennen in de Kuip, volgens mij. Hebben we elkaar
ik denk Vrienden van Amstel.
Oh, Vrienden van Amstel was het eerst, ja. In de Kuip was het was niet een leuke ervaring, want toen kregen we onze broek daar. Of 3-0 of zo.
Nee, we hebben 6-2 van jullie gewonnen.
Ja, 6-2 of zoiets. Hebben we wel goed gemaakt 2 weken later, toch? Zoiets?
Ja, joh, maar luister.
We maakt ook verder niet uit.
Laten we ons eens 1 keer genieten dan, want dat was wel even een tijdje geleden.
Ja, maar je ziet dat het kan, hè? Een Ajax-ziet en een Feyenoorder met elkaar. En het is toch liefde.
Het is toch liefde. Nee, het was super grappig. Want we hadden jullie waren volgens mij echt al 6-7 dagen bezig met Vrienden van Amstel toen, toch?
Klopt.
En wij kwamen elkaar daar tegen. En toen gingen jullie, dat hele clubje van jullie ging de volgende dag naar Feyenoord Ajax.
Juist.
En jullie deden wel nog heel tof tegen mij. Van, ah ja, kijk, we zien je morgen wel. En ik had ook verwacht, we krijgen zwaar op onze broek. Dat is wel vaker gebeurd namelijk. En toen wonnen wij dus 6-2. Vrij uniek. En toen ben ik naar jullie toe gerend met een sjaaltje Sunnery.
Het was echt heel pijnlijk, maar dat was terecht. Het was echt super terecht.
Hoor. Ja, dat was echt zo'n wedstrijdje.
En we hebben in Falto nog een beetje gek gedaan, toch?
Juist.
Althans, jij met Ryan iets langer dan ik. Het licht ging bij mij iets eerder uit toen.
Maar Ryan houdt ook wel een knal, hè?
Ja.
Ja, toen hebben we voor JBL, jullie zijn natuurlijk ook ambassadeur, wij ook. Of ik ook, bedoel ik. En toen hebben we elkaar... Zo, dat zou dit jaar, hè? Dat was eigenlijk volgens mij het eerste tripje net voordat die pleurs
uitbrak. Het zal zo te gek zijn.
Ja, gaat het door nog?
Dit jaar?
Ja, het is verschoven volgens mij. Ik weet dat het enigszins weer gepland is.
Ik denk dat we met de rechter in Den Haag moeten gaan lullen. Dan, echt krijgen het voor elkaar.
Mogen we naar de Alpen?
Nee, het staat nog steeds met dun potlood in de agenda. Maar ik ga er niet vanuit dat het doorgaat. Want in Frankrijk zijn ze ook best wel streng.
Ja.
Dus ik zie dat niet gebeuren helaas. Maar ja, ik bedoel... we hebben wat krikt tegelijk tussen ons.
Ja, toch? Man. Leuk.
We zijn bijna even gek.
En daarna zijn we elkaar nog vaak op Ibiza tegengekomen.
Ja,
dat was 2 jaar geleden nog. Maar goed, voordat het te veel insight wordt. Ik ben eigenlijk gewoon... Weet je wat ik zo lachen vind aan jou en Ryan? Jullie zijn wel echt een uniek duo, weet je. Altijd als ik bij een, weet ik veel, optreden van jullie ben geweest... Er straalt zoveel energie vanaf, maar ook veel vrolijkheid. Weet je, jullie lachen altijd. En dat hoor je ook terug in jullie muziek, weet je. Het is echt wel een unieke sound. En... Hoe is dat hele proces begonnen? Want ik weet van Ryan toevallig, die vertelde mij dat jullie al van echt heel vroege vrienden waren.
Ja, maar we zijn echt als kinderen... Ja, we hebben net nog niet in de Zandbak gespeeld samen.
Ja.
Maar,
opgegroeid allebei in Amsterdam,
Amsterdam,
toch?
Amsterdam, ja. Rijn heeft nog een Purmerend verleden, volgens mij. Dat wil hij niet over hebben. Een horende Purmerend verleden.
Zetten we in de titel. Rijn, dubbele punt, kom uit Purmerend.
Maar in Amsterdam-Noord hebben we elkaar ontmoet. En ja, ik mag er een lang verhaal van maken. Ik was altijd aan het voetballen. Ja. Dat was op best wel hoog niveau, dus ik trainde veel. En mijn vader vond het altijd wel belangrijk toen ik een bepaalde leeftijd bereikte. Van, hey, is het leuk het voetbal, maar je moet wel weer leren wat werken is. Wat betekent om echt je centjes te verdienen en wat betekent om 4 euro per uur te verdienen, zeg maar.
Want waar speelde je op dat moment?
Toen de tijd in de jeugd bij Ajax. Ja. Ja, dat is jong. En toen heb ik toen ik echt met werken begon, speelde ik bij Haarlem. Toen Haarlem nog Haarlem was in de hoogste divisie in de jeugd.
Ja.
Ging hartstikke goed. En toen verdien ik al klein wat centjes. En het zei mijn vader, dat is niet genoeg. Je moet ook weten wat werken is. Als het misgaat, moet je weten wat het betekent om gewoon te werken voor je centen.
Hij was bang dat je lui zou worden.
Precies. Dat wilde hij dus niet. En toevallig werkte daar. Even kijken. Volgens mij een jaartje, anderhalf. En op een gegeven moment kreeg ik de functie van, hey, jij wordt stagebegeleider.
Ja.
En het moment dat ik die functie kreeg, echt een dag later kwam Rijn binnen om 5 voor 6. Op de laatste dag dat je een stageplek kon krijgen met een gezamenlijke vriend. Tenminste, een jongen die je kende. Dus ik luisterde gelijk. Ja, ik heb even een stageplek nodig. Anders wordt hij het huis gegooid. Zijn moeder is helemaal klaar met hem. Sorry Rijn dat ik dit nu allemaal expose. Maar ja, we gaan eerlijk zijn. En ik zei, weet je wat? Ja, ik neem hem aan. En die manager kwam naar me toe van, hoe weet je dat zo snel dat hij... Ik zeg, nou, ik ken hem wel vaag. Dus, En toen dacht ik, het was een weekend. En maandag kwam hij. En eigenlijk vanaf dag 1... klikt op alle fronten. Humor.
Want toen leerden jullie elkaar wel kennen.
Precies.
Dus voor het eerst.
Ja, en hetzelfde humor. En qua muziek kwam ik erachter. Wacht, verzamel jij house? Dat doe ik ook. En welke platen koop je dan? Ook deze. Dus we hadden een enorme klik.
Ja.
Dus daar hebben we 2 weken gewerkt. Toen werden allebei ontslagen.
En het feit dat jullie house verzamelden, dat was denk ik ook nog best uniek, toch?
Dat was vrij uniek. Ik bedoel, niks te nadelen van nu hoe het gaat. Maar toen de tijd was het gewoon echt zwoeg en ploegen om die platen te krijgen, weet je. Dus er waren bepaalde DJ's, Roog, Erik, Benny Rodriguez. Die kregen al die eerste vette tracks. En wij moesten echt werken om dikke platen te krijgen. Dus vroeg naar Rhythm Import en naar Dance Tracks. En dat was alsnog... Kreeg je soms niks. Nee, die zijn apart gelegd voor Roog. En ik, godverdomme.
Oh, hoe werkte dat dan?
Nou, je had gewoon hiërarchie. Dus je ging naar die platenzaken. En dan had je de topjocks zoals Roog, Erik, wat ik al zeg, Benny. Melly Mel zelfs toen de tijd. En German S. Al die gasten, weet je, die kwamen dan werden allemaal van die mapjes en zakjes. En wij stonden daar een beetje achteraf. Hoe krijgen wij die platen? Ja. Dus ik met mijn sociale skills. Ik ging elke dag naar die platenzak toe met Jeroen, die nu Jeroen van Armada, die werkte bij Armada, was ook een DJ toen. Daar heb ik goede band mee opgebouwd. Toen kreeg ik stiekem al die eerste tracks ook. En daardoor krijg je.
Maar die tracks die stonden even. Ik ga even. Hè,
die tracks die waren het belangrijkste als DJ om jezelf te onderscheiden.
Maar die stonden op een plaat.
Op een plaat. Op zo'n ronde.
Zo'n ronde
12 plaat. Inch vinyl. Ja, waarmee je kon wapperen als je te warm kreeg. Was ook zo'n show element wat opeens wegviel toen ze deze kwam.
Je kon je spaghetti erop leggen.
Ja, ik kon je even zo sexy zo met die. Nou, dat was dus echt zwoeg. Ik ben naar België gereisd, Italië, Engeland om die onbepaalde platen te krijgen. Om ze te verzamelen. Dus. Dat was toen een hele andere dynamiek dan tegenwoordig. Ja. Het was ook niet zomaar dat je een hit maakte en dan dat je overal stond. Weet je, het was best wel als DJ stond je in de hoek. En mocht blij zijn als je een drankbon kreeg en een reiskosten.
Ja.
En dan was je blij. Dus dat was heel anders. Dat hebben we allemaal wel mee mogen maken. Dankbaar dat we dat mee mogen maken. Want zo, je waardeert dingen veel meer.
Ja.
Maar dat was onze tijd toen. Op straat, Amsterdam, rondslenteren, de nieuwe platen zoeken. Naar alle platenzaken af. Die unieke platen proberen te vinden.
Maar welke muziek luisteren jullie vrienden? Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen al naar huis
zat. Toen de tijd waren wij echt een vreemde eend en de bijt. Want in onze vriendengroep was het hip-hop en rap en R&B. Wat ik ook nog steeds tof vond. Hè? Ik luisterde dat ook. Maar om echt te performen en mixtapes te maken was House en UK Garage was toen echt ons ding.
Ja, vet.
En wij waren toen ook in de kleedkamer. Kwam ik met die mixtapes. Vonden ze helemaal niks. En dan zet ik muziek op. Zeg, zet die herrie uit, man. Dat is niks. En toen Rush-avonden begonnen van Chemistry. Ik weet niet of je die kent, die Rush-avonden.
Nee, ik
was net iets te jong.
Ik denk niet dat ik daar te jong was, maar de naam ken ik wel.
Ja, het was... Toen was het... Nou ja, ik kan het gewoon zeggen wat het is. Ik was een vrijgezelle jongen. En het was een paradijs.
Ja.
Iedereen was mooi gekleed. Mooie avond. En toen kwam ook die doelgroep van de R&B en hip-hop. Dacht, hey, die avond, de muziek vonden ze nog steeds wel leuk volgens mij. Maar de dames en de mensen, hoe ze eruit. Dat trok.
En de sfeer goed waarschijnlijk.
Dus toen werd house werd veel groter en groter en groter. Kreeg grotere festivals. Latin Village kwam op een gegeven moment aan. Die crossover tussen Urban en House was dat. Latin Village.
Ja, Latin Village is het eerste festival waar dat echt gemixt werd.
Heel belangrijk geweest voor die scene. En volgens mij in 2008, 2009 was echt zeg maar de kentering waarbij House het toen overnam. De dance het overnam van de urban scene. Want het was een hele lange tijd urban. Ik lekker met Real Canario, Chucky, ja. Melly Mel, al die gasten. En Jermaine S. Echt een held in Rotterdam toen. Ja. En dat sloeg toen over naar House. En wij waren toen in die slipstream gingen wij mee. En waren wij de New Kids on the Block. En,
hoe oud waren jullie toen?
Dat was, toen waren we 5, 26 denk ik.
Ah ja.
Ja. En tegen wat je nu ziet, dat kids van 18, 17, zoals Martin Garrix bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk een product geweest van al die successen.
Klopt.
En dat is het hoogtepunt ook geweest, denk ik.
Zelfs met die rap scene in Nederland, toch?
Tuurlijk,
mensen die dat 10 jaar geleden probeerden, die waren aan het zwoegen. En die,
Het enige wat wij dus wel omarmd hebben, is wat we ook met bepaalde collega's van die scene raakten best verbitterd. Dat die scene opeens zo snel ging dat je als nobody opeens on top of the world kon staan.
Maar waarom ging dat sneller dan? Was dat ook niet gewoon door het tijdperk waar we in leven, je veel meer plek hebt om je muziek te pluggen?
Er kwamen platformen als Hives. En heel snel was Facebook daar, Instagram, noem maar op. Dus je kan jezelf op een dusdanige manier promoten. Want in die tijd van toen, early 2000, 2002, was dat er helemaal niet. Dus dat was een stuk moeilijker om jezelf te promoten. Dus gelukkig gingen we mee daarin. Want je hebt ook veel artiesten van onze generatie gehad die gingen zich verzetten tegen die nieuwe generation. Oh, dus ze snappen het niet. En ze moeten eerst dit en ze moeten eerst dat. En wij zagen van nee, die gasten snappen wat eraan komt. Die technologie ontwikkelt, je moet mee. Weet je? Dus dat is wel een goede keuze van ons geweest om mee te gaan daarin. Wat toch niet een dank werd afgenomen door veel van onze generatie. Maar
wat houdt dat dan in? Je ging daarin mee? Samenwerkingen?
Je had het over vinyl. En Ryan was nog best wel sneller dan ik met overstappen naar cd's.
Ja.
Je had gasten die echt voelden, nee, vinyl is wat het is. Het kan niet naar cd's. En dit is wat het is. We moeten real blijven. En toen merkte ik bij Ryan dat hij met zo'n tasje met cd's kwam. En ik bleef met die kratten tillen. En hij had 20 keer zoveel muziek bij als ik. Dus ik ga ook over. En
toen jullie kwamen uit die oude generatie. Ja. Maar jullie hadden wel nog steeds zeg maar dat
besef van, hey,
er gaat iets anders aankomen. En we moeten gewoon mee.
Precies. En je merkte die energie van die jeugd. En het inspireerde heel erg. Weet je, van hey, die gasten die hebben eigenlijk een beetje schijt. Die trappen tegen dat oude systeem aan. En ik denk dat ze gaan winnen. Want uiteindelijk gaan zij het overnemen. En wij vonden dat leuk. Gingen daarin mee. En dat heeft in het begin best wel wat credibility gekost, hier en daar. Maar achteraf is het een goede keuze geweest.
Ja. Zo, ik wou net zeggen. Ja. Want al die types die op dat moment zeg maar negatief waren over die nieuwe generatie, die zijn nou uiteindelijk toch ook gezwicht?
Ja, je moest wel uiteindelijk. Maar dan val je een beetje tussen wal en schip, helaas. Maar dat is ook niet dat ik zeg van, oh, we hebben toen de tijd heb ik wel getwijfeld van, waar gaat het heen?
Ja.
Maar ik denk dat het enorm belangrijk geweest is voor het internationale succes van dance.
Ja.
Want toen Guetta en de Swedish House Mafia kwamen, was het wereldwijd ontplofte natuurlijk.
Ja.
Ja.
En ook grappig nog steeds om te zien is dat ik ben altijd, als ik in het buitenland ben, ben ik altijd een soort van trots dat Nederland zo'n exportland is voor de muziek en de dance-industrie.
Ja.
Maar ook niet alleen de artiesten, maar ook het organiseren van die feesten. Noem ze eens even. Er is Mysteryland volgens mij in 25 landen georganiseerd en zo zijn er nog wel een aantal.
Nou, ik bedoel,
Tomorrowland, de Stuttimes.
Is vanuit Nederland begonnen. Ja. Ik bedoel, daar mogen we, dat mogen we opeisen als Nederlanders. Het is natuurlijk wel in Amerika begonnen, in Chicago. DJ Pierre die opeens plotseling zijn discoplaat pitchte. En dat ging opeens op een de 4/4 beat. Bam, bam, bam. En dat werd een dingetje. Dat gingen ze toen produceren. Acid House kwam toen. Maar dat is overgewaaid via, als het goed zegt, correct me if I'm wrong, ben nog steeds aan het leren ook. Fierce Ruling Diva was een groep, een housegroep.
Ja.
En die kwam naar Nederland. En die bracht die stijltjes vanuit Amerika hier naartoe. En Nederlanders zijn nou eenmaal goed in organiseren. En dingen nog beter maken, professionaliseren. Hier is het echt gaan leven. De Roxy kwam, het werd een scene. En het is enorm mooi om. We zijn toevallig ook met iets bezig om dat een beetje meer in kaart te brengen, Ryan en ik.
Documentatie.
En dan merk je hoe belangrijk dit kleine landje Nederland geweest is voor die internationale dance scene. En je merkt het ook als je in het buitenland bent, waar je ook bent, al bij in Peru. Je ziet altijd wel een Nederlandse productie lopen.
Klopt.
Linksom, rechtsom praat je Nederlands backstage. En dat is mooi dat wij dat ook. En we mogen het ook echt opeisen.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Ja, ik vind dat ook tof om te zien. En het lijkt me ook wel heel erg maf als je dan. Je bent gewoon onderdeel van iets unieks wat in Nederland groot is geworden. Ja. En wat vervolgens gewoon in alle landen eigenlijk hetzelfde effect heeft. Je maakt mensen blij en mensen leven er naartoe. En je geeft mensen iets extra's in hun leven. Vooral nu in deze fase.
Absoluut, ja.
Merken we hoe belangrijk dat
zo
was,
belangrijk,
toch?
Ja, zo belangrijk. Het is enorm belangrijk. En dat vind ik nog best wel zorgwekkend. Ik hoor te weinig daarover.
Ja.
Ik vind echt dat... In het begin dacht ik van ja, wat hebben wij nou te klagen? We hebben echt persoonlijk ook niks te klagen. We hebben natuurlijk goed verdiend. En we hebben echt wel een buffer om het uit te zingen. Alleen... Daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat mensen echt... Het was echt een uitlaatklep voor mensen.
Klopt.
Barretjes, gewoon social life, weet je, ja. Onderling. En bepaalde DJ's, collega's die geen gezin hebben... en echt daarvoor leefden, jongere gasten... die merk je echt dat ze er best wel aan onderdoor gaan.
Ja, ja,
die
zeker.
Alles geven, alles voor dat moment. En wat denk je van de generatie begin 20?
Mm-hmm.
Niet eens begin 20, ook... Jouw leeftijd. Ja. Ik bedoel, jij bent rond de 30, denk ik.
Ja,
ja, ik bedoel...
Hey,
je...
thanks.
Nee, maar je wil toch even... Ik bedoel, soms denk je ook te krallen thuis. Denk je van, godsgod.
Nee, zeker.
Het
maar
is nodig.
Ik denk ook heel veel aan die gastjes en meisjes van 18... waarvan ik denk, zo, toen ik die leeftijd was... man, ik had tegen een plafond aangesprongen,
precies.
Weet je. En dit is ook de plek waar je mensen ontmoet. En weet je, leuk allemaal Tinder en dat soort apps. Maar het leukste is toch dat je op een festival... een meisje in een prachtig rokje zo voorbij ziet huppelen.
Oh,
en helemaal lekker zo in een trance. Mooiste wat er is.
Stop.
Hè? Nou ja, verdorie. Ik voel het gewoon helemaal. Maar wat ik wel leuk vind is, jij op een gegeven moment, dus je leert Ryan kennen in die fase dat jullie allebei jong zijn. Jullie blijken een gemeenschappelijke klik te hebben met betrekking tot housemuziek.
Ja.
Maar ja, dan moet je als duo, spring je ergens op, terwijl je helemaal niet weet waar dat gaat eindigen.
Nee.
En we zien natuurlijk in de geschiedenis van muziek, zie je vaak boybands en mensen die in duo's werken, tot daar vaak toch, als het succes daar is, tot de barsten beginnen te ontstaan, dat het moeilijk is om dat vast te houden.
Ja.
En ik was natuurlijk met Ryan 2 weken geleden op Ibiza. En ik heb met hem ook veel over gesproken. En bij jullie is dat gewoon al zo lang, zo steady.
Ja.
En jullie zijn gewoon, je kunnen lezen en schrijven met elkaar.
Ja, absoluut.
Want het zei Kim, de vriendin van Ryan, zei ook tegen mij van... Ja, die twee gasten bij elkaar, dat is, daar kan gewoon niks of niemand komt daar ooit tussen.
Het kan niet.
Wat maakt die band bij jullie zo speciaal?
Ik denk hoe we elkaar ontmoet hebben. Wij zijn niet met elkaar begonnen om DJ's te worden, superstar DJ's te worden. Het is meer uit vriendschap ontstaan. En dat wederzijdse respect is er altijd gebleven. En als ik hem aankijk, weet ik ook altijd... Oh, I know where I'm come from. Ik weet waar ik vandaan kom.
Ja.
Elkaar aankijken is er geen bullshit.
Ja.
We kennen elkaar door en door. We zijn samen groot geworden. We waren net elke week, als we naar de stad gingen... 10 euro voor de McDonald's. En dan gingen we daarheen en liepen we over de pont terug naar huis... omdat we geen geld meer voor de bus hadden. Dus we weten precies waar we vandaan komen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Want je hebt natuurlijk ook duo's die elkaar opzoeken om succesvol te worden.
Ja.
En wij waren gewoon samen op zoek naar iets. Weet je? We willen iets doen met muziek, feestjes organiseren. Alle fouten gemaakt die er te maken zijn. Dus ik denk al die klappen die we samen gekregen hebben... Dat zien we ook bij elkaar terug. Dus ik weet niet, ik vind het heel moeilijk om te omschrijven waarom het zo lang goed gaat. Ik denk dat we gewoon broeders zijn geworden in plaats van alleen maar matties. Het gaat veel dieper dan dat. Dus ik kan hem ook niet... Judge, ik weet waar hij vandaan komt, dus ik kan hem niet judgen. We kunnen elkaar niet judgen, want we weten van... Hey, jij komt vandaar en ik begrijp jouw frustratie dan of zo. Ik weet dat ik even met rust moet laten. Dus de irritaties zijn er, maar er is zoveel begrip... Het kan nooit breken. Die barstjes komen haast niet. Natuurlijk hebben wij wel eens dat we elkaar bijna een haren willen vliegen. Tuurlijk. Ik heb nu ook iets meer haar, maar... Nee, maar natuurlijk heb ik... Ik ben ook een pestkop. Ik ben iemand, als ik me vervelend voel, dan ga ik ook pesten.
Ja.
En ik weet dat hij daar compleet lijp van wordt. En dan vind ik het fijn, want ik krijg reactie.
Natuurlijk.
Maar hij begrijpt ook van mij dat ik dat af en toe nodig heb. Dus die zin...
Maar wat is de rolverdeling tussen jullie...
Op welk vlak bedoel je?
Dus... Ja, gewoon in je werk. Want je hebt twee verschillende karakters. Ik ken jou inmiddels ook een beetje. Ik ken Ryan ook. Ik weet dat Ryan zei tegen mij van... Ja, kijk, ik heb echt in het begin... En dan moest ik zo om lachen. Ja. Hij zegt, ja, Sun, die schaamde zich gewoon voor mij. Omdat ik gewoon niet in staat was open te zijn naar andere mensen. Ik wilde geen gesprek. Ik kon niet netwerken. Ik kon niks. En Sun, die was bezig met iedereen. Die was dat aan het cheffen. En ik stond gewoon zo van.
Hij zei, nou, hij kon letterlijk... Ik ben blij dat hij tegen jou gezegd heeft. Maar Ryan was gewoon iemand... Jij komt heel spontaan naar hem toe.
Ja.
En hij zegt van, goed gedraaid. En dan kijkt hij aan. En dan kijkt hij gewoon. En dan sta ik naast hem, zegt hij, wie is dat? Ik ken die gast niet. En dan sta jij gewoon voor me. Dus die ongemakkelijke situaties, die heb ik allemaal moeten...
Zo fucked up.
Oh, en ik ben iemand, ik hou van, weet je, contact. En heb je mij van, hoort je niet goed. En het is wel grappig, een anekdote. Want ik pushte hem van doe het nou, gaan op mensen af. En toen had hij een, toen draaiden we ook nog los van elkaar. Dat is 2005, 2006. Had hij een show in de Power Zone alleen. En ik stond volgens mij ergens anders in Rotterdam. En toen ging Gregor Salto toe. En Gregor was toen de tijd ook best wel introvert.
Ja.
En Gregor had een hele vette set gedraaid naar hem. Dus hij liep naar Gregor toe van... hey, tof. En het was echt voor hem een opgave om daarheen te gaan. Hij zei, hey, tof gedraaid, man. En Gregor reageerde zo van, ja, dankjewel. En liep door. Dus hij belde me. Die shit is niet voor mij. En ik ga hem kapot slaan. Ik word helemaal gek. Zie je, het is niet voor mij. En ik zeg, nee, je moet, Gregor is ook een beetje... Maar het heeft best wel wat voor hem gekost om daaruit te komen. Om echt outgoing te worden. Want hij is van nature best wel introvert.
Maar hij is het een soort van moeten gaan leren. Maar hij heeft het dus wel geleerd. Nu is hij wel zwaar gezellig. En je kan hem overal mee naartoe nemen.
Af en toe kijk je echt op afstand van... Wauw, het kan verkeren, weet je. Het is echt dat ik soms zo'n timide lijk naast hem. Dus vind ik wel mooi om te zien hoe dat ontwikkeld is, ja.
Maar je hebt dus ook een beetje, dus je hebt wel ook in het zaken doen, heb je wel altijd een soort van, denk ik, rolverdeling gehad. Ja. Waarin jij een bepaalde taak had en hij een bepaalde taak.
Nou, ik ben wel meer op de voorgrond qua zaken doen. Want wat ik al zeg, Rijn is niet dat hij geen zaken kan doen. Maar soms is hij gewoon heel zwart-wit. Dus hij, als iets krom is, dan zie ik ook wel dat het krom is. Maar dan denk ik, oké, daar komen we later op. Maar krom, maar moet het gelijk recht maken. Waar je dan vaak niet verder komt. En dat is gewoon wel een... Hij houdt me heel scherp.
Ja.
Ik ben wel vaak degene die naar de zakelijke gesprekken gaat. Ja.
Mooi. Hey, en op een gegeven moment... Ja, weet je, wat jullie doen werkt. Het is een succes. En dan komt er een fase dat je gewoon het gevoel krijgt van... Holy shit, we zijn met iets bezig. Ja. En volgens mij gaan we er... Ja, ik weet niet eens of dat je gedacht was, maar succesvol. Het lukt gewoon. We hebben iets gevonden wat werkt.
Ja.
En welke fase was dat en hoe ging vervolgens die piek?
Wat ik al net tegen je zei, we begonnen eigenlijk in 2005 een beetje echt te draaien barretjes. En de Sierbaar Lounge was het toen, Jimmy Woo af en toe, die kleine clubjes in Amsterdam. We hadden op een gegeven moment kregen we gigs in Zoetermeer. En dat was voor ons echt was een Club Players, was dat?
Ja, die ken ik
en nog. Die tent is toch zo belangrijk voor ons geweest. Dus Guillermo, als je meeluistert, die jongen heeft eigenlijk, die man, Guillermo van Berkum, heeft eigenlijk heel veel betekend in de zekerheid. Niet zozeer in de creativiteit, maar om zeker te zijn dat ik me kon focussen op alleen draaien. Hij gaf mij toen een residentie en Ryan ook, los van elkaar nog. Dat we gewoon 4 keer per maand daar stonden en daar konden we van leven.
Ja.
En gewoon voor een jaar had hij ons daar neergezet. Oh, puur lekker, uit vertrouwen. Ja. En dat was voor mij echt iets van, oké, ik kan nu gewoon focussen op dit.
En toen was je 26, die leeftijd was dat?
Ja, 25. Ja. En dat was gewoon, was mijn werk toen.
Ja.
Ik dacht, wow, ik kan hiervan leven, sparen en leven. En als je in die scene blijft, kan je netwerken, jezelf laten zien. En dat ging vrij vlot. En op een gegeven moment kwam het geld dus best wel hard. Het ging steeds harder. Maar het was op een gegeven moment een game. Je bent dan jong en je alles kan.
Ja.
Dus dikste auto's, je gaat maar doorgaan. Je slaapt niet thuis, je blijft maar hangen.
Ja.
En het was gewoon één groot feest. En we waren niet eens echt bezig met, oh, we gaan internationaal doorbreken. Het was gewoon genieten, sparen en gek doen, weet je. En toen op een gegeven moment stonden we, zonder dat we door hadden, stonden we opeens mainstage sensation.
Ja.
En dat was ook allemaal in een roes. En toen stonden we daar. Dus we hadden die opening show gedaan. Echt, de doeken gingen open. Wij stonden daar. Sun & Ryan, Amsterdam, een sensation. Was het hoogtepunt in Nederland.
Ja.
Dus we waren met die show klaar. Ik weet nog precies, het laatste moment, ik liep die trap af naar beneden. En ik zei tegen mezelf, Sun, wat nu?
Ja.
Je hebt binnen 2,5 jaar het dak bereikt in Nederland.
Niet normaal, hè?
Wat nu?
Dus vanaf dat moment van de Players tot Sensation, daar heeft 2 jaar tussen.
2,5 jaar. Ja, we hadden al eerder Sensation gedaan op de VIP. Dus draai je binnen. Was ook best wel een big thing. Maar toen we op die middenstip stonden, was het echt van, wacht even. We zijn 2,5 jaar eigenlijk begonnen. En nu staan we... Dus Sensation IDT is natuurlijk een heel belangrijk partij voor ons geweest. Die ons de kans gegeven heeft om dat te doen. En ons geluk was, Swedish House Mafia stond die avond daar.
Ja.
En dat weekend hadden wij een show in Bloemendaal. En Ludwig Luke had Steve Angelo meegenomen naar Bloemendaal. En dat was de piektijd van Swedish House Mafia. Dat was echt de piektijd. Ja. Ze hadden die one en het was gezwaarde popster.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En Steve kwam binnen. En na de show komt hij naar me toe. Ja, ik wil jullie op Ibiza hebben 4 keer.
Vet.
Tijdens de Masquerade Motel. Dus ik kijk die gast aan en zeg, of je hebt te veel... Je hebt een pilletje op, of je hebt veel gesmokt, of je bent dronken. Dat kan helemaal niet. Die kunnen niet. Het was echt een manifestatie. Want ik zei tegen mezelf, oké, nu moet je... Je hebt sensatie gedaan. Je moet nu buitenland, moet je een beetje...
Ja. Weet je, want buitenland was op dat moment nog een beetje...
Ja, de Salaus en de Kreta's. Het was ja, Nederland. Je gaat gewoon eigenlijk naar Nederland. Meer op vakantie met Nederlanders. Ja. Internationaal kan je niet zeggen. Dus ik dacht, jij zit in je nek te lullen. En diezelfde avond kreeg ik een mailtje van het management vanuit Studios Halsma. Van ja, ik heb Steve gesproken en jullie staan voor 4 keer geboekt.
Fair.
Dat werd uiteindelijk 6 keer, omdat ze zo blij waren. Dus we hadden een hele zomer als een van de eerste Nederlandse artiesten. Los, tenminste, Armin en Chesto deden het al. Maar die nieuwe generatie waren wij eigenlijk een van de eerste. Dus dat ging
en welke plek was dat zijn?
Pacha Ibiza.
Oh, ja.
En dat ging natuurlijk de wereld over. Want zij gingen onze naam noemen. Exo noemde ons dus Dutch Division van de Swedish House Mafia. Dus het ging als een trein naar Amerika, Azië. Dus toen merkte ik van wow, we zitten in een soort van snelte. We moeten dit serieus gaan nemen.
En hoe
laten we maar een agency gaan regelen.
Die hadden jullie ook nog niet?
Nee, niet echt. We zaten een beetje zaten flirten. En, toen
bij wie kwam dat mailtje dan binnen? Bij sunny@hotmail.com/hotboy.
Sunny G@hotmail.com was het toen. Heel fout.
Terug antwoorden met allemaal spelfout. Ja. Yes, we would like to play.
We love it. Ja. Nee, dat was inderdaad dat ging op een gegeven moment in een sneltreinvaart. En toen hebben we heel veel keuzes moeten maken. Die gevoelsmatig hebben we die goed gedaan. En de rest is history eigenlijk. Toen begon het goed te gaan. Releases op het label van Steve Angelo. Rim Morillo, rest in peace, die begon ons te boeken.
Niet normaal, hè? Dat is echt een legend. Ook op Ibiza was ik gewoon... was echt gewoon raar dat hij... Dat, ja, ik heb jou toen even gesproken voor een paar maanden geleden. Want jullie kennen hem natuurlijk goed. Maar hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld in jullie carrière, toch?
Mega belangrijke rol. Kijk, en het is heel nadat er allemaal... Hoe het nu gegaan is natuurlijk. Hij leeft in een vrij dubieuze wereld af en toe natuurlijk, dat weten we. En man heeft geleefd voor de dance scene.
Ja.
Dus los van zijn persoonlijke dingen, op basis van succes en support, kan ik hem nooit de rug keren. In die zin. Nee. Hij heeft zoveel betekend. Toen hij ons echt begon aan te raken, los van de Swedish House Mafia, kregen we in New York ook gelijk de Rob Fernandez. Die is ook overleden. Dat is bizar. Ja. Dat was de grootste promotor in New York. En die zag dat Morillo ons aanraakte. Dus die gaf ons gelijk een residentie in Pacha, New York. En die begon te bouwen aan ons. Weet je. Dus in die zin zijn Steve Angelo en Eric Morillo al twee gasten die ons wel internationaal op de kaart gezet hebben.
Ja. Oh, wat een. Kan je nog wel eens, zeker nu, weet je, het afgelopen jaar heb je natuurlijk voor het eerst dat je uit die trein bent afgestapt.
Ja.
Zit je dan wel eens op de bank en zit je dan eens te denken, hè? Want je hebt het nu nog over New York en de Pasha op Ibiza. Maar laten we even eerlijk zijn, wat daarna nog allemaal is gekomen van Tomorrowland,
niet normaal, niet
LA
normaal.
En noem het allemaal maar op, ADE. Hoe kijk je terug op die tijd? Weet je nog veel of is veel ook gewoon een soort roes geweest?
Nou, ik weet wel heel veel dingen nog. Natuurlijk, er zijn heel veel dingen tussendoor geweest die af en toe op foto's en filmpjes terug. Oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Maar als je doet op wat ik qua hoogtepunten nog voor me zie, zijn er niet heel veel. Dat ik dacht van wow, dit was bijzonder. Natuurlijk, wat je zegt, Tomorrowland Sensation, Mysteryland. Tijdens Dirty Dutch was het de Chucky.
Dirty Dutch,
trouwens,
dat was een Chucky,
ik ga er overheen, maar Chucky is inderdaad in die sensation tijd en die super belangrijk geweest.
Ja, Dirty Dutch, ik ken het nog. Ja.
Chucky en zijn broers eigenlijk, die zagen ons in Soetermeer. Tijdens Guillermo komt de broer van Chucky. Die zei,
Chucky woont op Curaçao, toch?
Die is terug, die woont nu weer in Nederland. Okay. Maar die heeft een tijdje Aruba gewoond.
Oh ja, Aruba.
Maar Chucky had natuurlijk een mega platform, Dirty Dutch, toen onder ID&T.
Ja.
En daar kregen wij een enorm platform. En dus als ik zeg ID&T moet ik ook zeggen Dirty Dutch, want daar zijn we wel groot geworden, weet je, op het platform.
Ja.
En die tijd was gewoon best wel een soort van roes, een soort van film bijna, van wat gebeurt er? Maar je bent zo bezig met scoren en doelen. Oké, dan heb je eindelijk musical gedaan, ook nu wil ik op Mysteryland Mainstage staan. Dus je gaat steeds verder. Dus het stilstaan in die tijd is heel moeilijk. Nu op dit moment terug, zit je langzaam op YouTube filmpjes terug te kijken van, oh ja, dat hebben we gedaan. Maar de echte iconische dingen, wat ik zeg, dat was onze eerste 3 uur set in de Heineken Musical. Dat was de Dirty Dutch Aftershock, maar die stond dan in het teken van ons. Dat was echt de kick-off van Sun & Ryan in Nederland, zeg maar, als soort van jullie zijn echt standalone artists. Nou, jullie zijn geen support act meer. En dat is een belangrijke geweest. Sensation natuurlijk. Mysteryland, Mainstage.
Maar het zijn volgens mij, als ik het zo hoor, zijn het vaak de eerste momenten geweest dat je denkt, oké, we hebben dit nu bereikt. Dan sta je erbij stil.
Ja.
Maar dan ben je op het succes en dan wil je het vasthouden. Maar is het dan nog net zo bijzonder? Ja, het is misschien een beetje een cliché vraag, maar voel je nog dat je voor 30, 40, 50 of 5000 mensen staat? Wat voel je als je bijvoorbeeld bij de 4e keer Tomorrowland dat die Mainstage daar oploopt?
Nou, het gekke is...
Want ik sta aan de andere kant altijd. Hé, waar mijn naam?
Nou, een goede vraag. Gek als DJ. Misschien ligt het aan Ryan en hoe ik in elkaar zit. Het maakt eigenlijk niet uit of er 30 man staan of er 40.000 man. Wij krijgen altijd iets over ons heen als we in die DJ-boot staan. We hebben zelf die livestreams gedaan waar niemand voor je neus staat. En dan zie ik me nog steeds bewegen als een of andere... Hoe heet het? Zo'n poppetje in een auto die heen
en weer gaat. Ja, zo'n marionettenpop.
Ja, die. Ja. Dus het gebeurt gewoon. Als wij samen in die boot staan, gebeurt er gewoon iets tussen ons twee. Ja. Maakt niet uit of er 40.000 man voor. Natuurlijk is de
maar dat is synergie.
Een ervaring qua 40.000 man die energie geven anders dan 30 man. Alleen wat wij voelen als we draaien, dat verandert in principe niet.
Nee. Dat vertaalt zich echt ook in de muziek en in de sfeer die er hangt in de zaal. Dat ik zeg, begin van deze podcast, als ik bij jullie optredens ben, dan voel ik dat ik word gewoon vrolijk. Die piste valt eraan. Toen waren we zonder de 300 man of zo.
Ja.
Maar dat was fucking gezellig.
Ja, precies. En het is heel moeilijk, want er is licht. Het is, je staat in je snowboardpak, in je skipak. Hoe krijg je de sfeer erin? Ja.
Er ging daar nog een rookbom af, weet je nog? Dat mocht toen helemaal niet. Ofzo. Dat iemand had een rookbom afgestoken. Ja, we gingen toch filmpjes maken. Ze gingen filmpjes maken, een soort aftermovie.
Ja.
En toen was die regisseur die video maakte, die had echt gewoon twee van zulke rookbommen gepakt. En een van die bewakers wist niet dat gefilmd werd. Dus die sprong erop en die gooide die rookbom in de sneeuw. Was het hele filmpje was verpest. En die regisseur werd helemaal gek. Wat doe je nou? We staan op de piste. Hoe moet ik aan nieuwe rookbommen komen? We zitten midden in de bergen.
Oh shit, dat wist ik helemaal niet meegekregen.
Nee, dat is goed. Dan ben je dus geconcentreerd op je werk.
Ja, was tijdens de set was dat?
Toen waren we aan het draaien. Of misschien was Tiger Lily aan het draaien.
Oh, ik dacht waarschijnlijk dat het erbij hoorde of zo.
Ja. Kan ook nog. Kai Stiefertjes weer een filmpje aan het opnemen. Nee, ik denk dat Tiger Lily toen aan het draaien was.
Oh, wat lachen. Dat heb ik niet meegekregen. Maar ja, die energie, dat is iets wat echt authentiek is. Het is iets wat gewoon ontstaat. En het ontstaat soms ook niet. En dan hebben we een kutdag. Dan hebben we gewoon een kutset.
Ja.
Dan dat we chagrijnig aankomen. En dat het is nooit helemaal nul. Maar soms is de energie wat minder. Dat merk je ook gelijk.
Dat lijkt mij wel heel moeilijk als je er midden op een dag doet, man.
Ja, dat is best zwaar. En daarom zeggen die DJ's vliegen alleen over in jets in zomer. In de zomer is het soms gewoon... Is het gewoon essentieel om die energie te geven? Ik vind het ook niet leuk om alleen maar ruggen uit te geven aan een jet. Maar soms, als je dan een paar shows doet achter elkaar, dan is het best wel belangrijk. Anders moet je door de douane, wachten, koffer. En het is vaak.
Nee, dan ben je kapot.
Dat je even toch het echt die uurtjes slaap kan pakken. Dus ja.
Ja, nee, ik kan me goed voorstellen. Ja. Je hebt op een gegeven moment. Je begint dus bij de Players in Zoetermeer.
Ja.
En dan heb je op een gegeven moment gewoon je eigen residency in Vegas. Hebben jullie tijd gestaan?
Absoluut.
New York, al die tijd. Kijk, als jij het hebt over die tijd in Zoetermeer. En het ging toen al van God los en feesten en beesten.
Ja.
Ja, dan wat gebeurt er op het moment dat je als twee jonge vrienden gewoon dit succes bereikt en je gaat naar al die mooie grote landen en steden en je komt veel bekende mensen tegen. Hè? Heb je nog een paar van dat soort mooie verhalen? Ik heb wel van dingen van Ryan ook gehoord.
Kijk, name droppen vind ik nooit echt.
Nee, ding,
maar
het
is wel, ik ga één ding zeggen en dat is, ik woonde toen in New York. Ik heb 5-6 jaar gewoond en op een gegeven moment waren we op een feestje en ik zat daar gewoon, we zaten aan de tafel, Ryan en ik, wat vrienden en promotor van de club. En JC en Dr. Dre komen zo binnenlopen. Het is een klein groepje. En JC had ik wel een paar keer al een beetje hand geschud en zo, maar Dr. Dre is voor mij een soort van...
Ja, tuurlijk man.
Living God, weet je. Dus hij, en starstruck, en nu weet ik wat het betekent, want ik heb het nooit echt meegemaakt. Maar toen hij binnenliep, ik kreeg echt, al mijn emoties kwamen. Ik wilde bijna huilen. Ik denk van... Jij hebt mijn jeugd bepaald. Weet je, jij bent die man.
Ja.
Dus ik schud mijn hand. En hij hoorde natuurlijk miljoenen keren op een dag. Ik zeg van, ja, jij bent gewoon voor mij de guy, weet je.
Ja.
En zegt, nou, I'm just a beatmaker. I'm nothing more than that. Weet je, hij is heel down to earth en heel chill, weet je. En dat heb ik wel gezien. Je hebt altijd iemand op een bepaalde plek staan als je iemand adoreert. Maar vaak zie je gewoon, we zijn allemaal van vlees en bloed. En we hebben allemaal dezelfde struggles en de hustles gedaan om te komen waar je dan bent. En,
maar ze zegt ook wel eens, never meet your heroes. Was dat bij hem ook zo? Vond je hem in het
bij hem vond ik hem nog cooler eigenlijk. Ik heb wel een andere artiest waar ik dacht van, nou, ik had van jou wel een hogere pet op.
Ja.
Die naam ga ik niet noemen, maar dat vond ik wel jammer. Daar heb ik alle albums van en die heb ik toen leren kennen. En toen dacht ik van, jezus, ik had zo echt veel hoger zitten. Maar muzikaal nog steeds een held. Alleen op persoonlijk level waren wij niet van dezelfde DNA, nee.
Maar dat is wel grappig, want ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren op welke plekken jullie eigenlijk allemaal beland zijn. En vooral daar, als je op een gegeven moment in Amerika, volgens mij, ik denk dat daar de meeste dingen gebeuren als je daar in Miami, LA, dat soort plekken. Dat zijn ook gewoon plekken waar veel mensen zich ophangen, maar waar ook gewoon veel gebeurt. En die hele industrie is daar huge. Wat voor situaties ben je allemaal in beland? Wat zijn echt dingen als je denkt van, als ik ooit een boek zou schrijven over onze carrière, dan zou ik deze anekdotes vertellen?
Weer gaan nemen erop. Is hier, dat is niet leuk.
Nee, maar weet je, okay, ik ga even ingrijpen, want ik weet. Ryan en Sunny zijn allebei bijzonder bescheiden. Dus het ligt... Hij wil dit niet, ik wil dit horen. Want ik vind het... Ik hou van sappige verhalen.
Nou, ik ga je een heel sappig verhaal vertellen.
Kom maar.
Dat is wel leuk. En dat zou ik ook zeker in het boek zetten. Wij waren op de Fashion Week. Ja. Waren ook gedraaid. En Duitsland had een show voor Balmain.
Ja.
En er was een afterparty in een of andere club in New York. En Beyoncé was daar ook. En die vond het leuk om mee te gaan.
Ja. Dus... die afterparty.
Dus wij gingen daarheen. Het was toen een beetje, volgens mij, een beetje oneenigheid tussen haar en Kim Kardashian. Dat was een soort van vibe tussen Kanye en Jay. En wij zaten er gewoon met die. En de bodyguard van Beyoncé is een Nederlandse jongen. Ik weet niet of je dat weet.
Oh, echt? Nee.
Ja, dus Julius ken ik ook wel jaartjes. En dus daardoor is het contact ook best wel dichtbij. En we zaten daar in die club. En op een gegeven moment komen die Kardashians, dus Kourtney en Kim. En dus een hele reuter met kan binnen. En Beyoncé zegt opeens tegen mij. Dus ik zat. Het was wel grappig, want we zaten daar. En Duitse is zeg maar. Wat ik met Dr. Dre heb, dat heeft zij met Beyoncé.
Ja, dus, ja, precies.
En zij ziet Duitse ook wel als een soort serieus. Weet je, van hey, je doet je werk. Ik heb respect voor jou.
Maar Duitse kon niks meer zeggen.
Die wordt gewoon als een soort Ryan. Praat tegen. Ja, ik heb. Dus die was echt een soort van starstruck. Dus in het begin. En dat had ze altijd met haar. Dus ze had elkaar meerdere keren ontmoet. Maar op een gegeven moment loopt het bij haar gewoon stil. Omdat ze zo tegen haar opkijkt.
Ja.
En op een gegeven moment foto's kinderen laten zien. En ze zegt, ik wil weg. Dus ik kijk. En ik ga naar Julius. Ik zeg, ja, zij zegt net tegen mij dat ze ergens heen wil. Dus ja, regel het dan. Ik zeg, oké, dus ik bel naar een club. One Oak. Ik zeg, die ken ik toevallig. Ik zeg, hey, luister, ik ben daar, ik moet een tafel hebben. Svenche Week.
Yeah.
Ik, ja, kan niet, zit vol. Sun, kan echt niet. Alles zit vol. Iedereen is hier. Ik heb Leonardo DiCaprio. Ik heb Madonna hier zit. Iedereen. Ik zeg, ik ben met Beyoncé. Ik zie je over 10 minuten. Hij draaide gelijk om.
Ja, dat snap ik.
Dus toen heb ik gemerkt, het was de eerste keer dat ik ook realiseerde van, bekend zijn is leuk, maar op dat level hoef ik dat nooit, maar dat nooit mee te maken.
Nee.
Wat er allemaal moet gebeuren om van plaats A naar B te gaan.
Ja.
Als
hoe was dat? Een hele organisatie met beveiliging en...
Ja, hij liep naar buiten, moest een auto komen. En op een gegeven moment, het gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. Want die gasten in de club gaan natuurlijk bellen van, hey, Beyoncé komt naar mijn club, want dat is goed voor zijn club. Het is gewoon heel Amerikaans.
Tuurlijk, ja.
Ze komen aanrijden en heel die straat staat vol.
Ja.
En we komen...
Maar wat doet zo'n eigenaar van zo'n club dan? Die belt dan de pers al?
Waarschijnlijk. Iemand gaat lullen. Want het is gewoon goed voor zijn club dat Beyoncé komt. En, maar die wilde dus in principe gewoon weg van die plek waar we waren, omdat die Kardashians binnen kwamen lopen. Dat was duidelijk.
Ja.
Dus wij lopen binnen. Tenminste, we komen aan. En er wordt echt een haag gemaakt om haar binnen te laten. En je komt binnen en je ziet gewoon alle sterren van die je kan benoemen zijn naar binnen. En Madonna en Halle Berry worden gewoon van hun tafel weggehaald om ons in te zetten.
Nee.
Ja. Dus ik denk, en je denkt echt van ongemakkelijk, tenen krommend. Dus denk je van shit, dat ik hier in beland. Maar zij owned het echt, hè. Bij ons loopt echt een queen binnen. En die gaat 10 minuten aan die tafel zitten. Dus ja, ik vind het mooi zo, ik ga er weer weg. Dus 10 minuten aan die tafel en weer weg. Dus dat was wel een... Dit is het korte verhaal, want het is gewoon bizar wat je onderweg meemaakt. Dat zo iemand vervoerd moet worden, weet je. Dus toen wist ik ook van, oké, we zijn bekend genoeg. Het is wel mooi zo. Want
was dat met jullie eigen bekendheid in het buitenland? Want kijk, in Nederland...
Meer dan hier. Dat was in Miami bijvoorbeeld, wat je echt achtergevolgd door pers. Het leeft daar toch meer. Het is meer entertainment en hype en sensatie in Amerika.
Ja.
Daar leeft het land ook op, hè? Dus entertainment. Dus het wordt ook groter gemaakt dan het is. Maar in Nederland heb je af en toe... Het is Nederlandse lekker nuchter, weet je. Gewoon onze Nederlanders. Dus
in Nederland is dat toch anders.
Het gaat tot een bepaald niveau. En,
maar dat vind ik wel leuk.
En dat is prachtig.
Kijk, jullie zitten er middenin. Maar ik kijk er als buitenstaander. En ik vind het gewoon wel vet, jullie maken dit soort dingen mee. En de helft van de mensen die jullie kent in Nederland hebben volgens mij helemaal geen idee in wat voor werelden jullie hebben gezeten.
En we zijn niet echt van de selfie waar je bent.
Nee, dat zijn jullie helemaal niet. Maar dat siert jullie ook. En dat vind ik alleen maar mooi. Want Rijn zat ook nog een verhaal te vertellen over dat hij ging fietsen in Amsterdam volgens mij met Leonardo DiCaprio.
Ja.
Ja, dat is toch
maar
mooi.
Maar dat is ook wel mooi voor Nederlanders. Hè? Want dan heb je Leonardo DiCaprio die dan een winkel binnenkomt en dan... Oh, je bent Leonardo DiCaprio, zeg ik. Ja, leuk man.
Hij moet je gratis bellen. De asperges in de aanbieding. Hey, we take a picture, Leo.
Het boeit niemand. Het boeit niemand. Dus het is wel mooi hoe dat werkt. En van leuk. Ja, Robert bijvoorbeeld is ook iemand die niet echt hard wel. Een leuk verhaal op Ibiza. Hadden we gedraaid samen en Justin Bieber was daar. Er waren backstage in die Ushuaia, ken je ook wel.
Ja, zeker.
Feestje met z'n allen aan het doen. En Justin Bieber komt met 5 bodyguards binnenlopen. En niemand, maar dan ook niemand, gaf die jongen aandacht. En die stond dan met 5 bodyguards. En op een gegeven moment, een van die vrienden van Robert gaat naar Justin. Was dronken. Ja. Hey Justin, ga bier halen. Ja. En dan was het binnen 10 tellen weer weg. Dus het leeft gewoon wat minder in Nederland op dat gebied. Nee. Maar het is wel natuurlijk, het doet wel wat. Het is wel af en toe leuk geweest dat je er op geen paparazzi achter je aan ziet rennen. Het doet wel wat, het is wel grappig.
Tuurlijk.
Maar Als je dat elke dag moet meemaken, op die manier, dat, nee, dat zou ik helemaal gek worden.
Maar dat is wel geinig, want jullie kunnen dan nog af en toe uitchecken. Dus als je, dus, want die fase en die momenten die je meemaakt zijn bij Vlagen natuurlijk superleuk. Prikkels, tuurlijk, gekkigheid.
Je kan weer gewoon lekker heiden en lekker in de luwte.
Ja, jullie vliegen weer terug. Jij lekker in Friesland. Ja. Hoe heet die? Rij naar Purmerend. Ja. Je hebt je rust weer.
Nee, precies. Dus in die zin was het wel een ervaring. Maar het is niet iets waar ik ambieer om echt die sterrenstatus van Beyoncé. Dat, dat komt heel wat bij kijken, ja.
Maar wel ontzettend tof wat jullie hebben meegemaakt en bereikt. Hey, en jouw vrouw is natuurlijk ook bekend. Dus je hebt dan twee... Je hebt twee krankzinnige werelden natuurlijk. Ja. Jij reist veel.
Ja.
Douds heeft heel veel gereisd. Ja. Hoe heb je dat... Hoe doe je dat, man? Hoe manage je dat?
Nou, deze tijd waar we nu in zitten, laat natuurlijk wel... Besef je wel dat je het misschien... We hebben te kijken, laat me het zo zeggen. We hebben al die tijd het onder controle gehad. Dus we hadden wel een balans van luister. We willen zoveel tijd voor ons gezin, reizen. Het was wel goed gemanaged. Achteraf, nu kijken hoeveel tijd we hebben. Denk ik, het is natuurlijk gekke werk. We hebben natuurlijk wel een soort van...
Want hoe vaak zag je elkaar dan?
Nou, in de drukste periodes zag je elkaar... Ja, was je een weekje thuis en dan was je 2 weken weg. Of dan was je, als je gelukkig had, was je 10 dagen thuis en dan was je weer 8 dagen weg. Dus je was nooit een maand vol samen. Nooit.
Nee.
Dus toen de lockdown kwam, was het wel van... Oh ja, nu gaan we elkaar elke dag zien. Maar ik moet zeggen, Kai, dat...
Vinden we elkaar wel zo leuk.
Onze relatie is misschien wel het beste ooit geweest. Is. Ja. Toen niet dat we een slechte relatie, maar je, opeens was je samen en besef je hoe leuk je het samen hebt. Weet je, en misschien is het ook omdat we jarenlang het niet gehad hebben. Maar wij genieten echt van thuis zijn. Dus gewoon boodschappen doen. Ik vind het gewoon vet om op de fiets met mijn boodschappentas naar de supermarkt te gaan. En gewoon te tillen. En op een fietsje door Amsterdam te gaan. Ja. En mensen zien soms naar me kijken van die gozer is helemaal de weg kwijt volgens mij. Maar ik geniet oprecht van die kleine momentjes.
Ja, en je bent veel in Friesland natuurlijk.
Tuurlijk. Dus en dan merk je van, ook als mens zijnde, je gaat naar binnen. En dan zoek je naar wat je echt gelukkig maakt. En natuurlijk volg je... Ik heb heel lang een leven geleid waar wat je een soort van... hoe moet ik het goed zeggen? Dat je iets nastreeft wat van je verwacht wordt. Zeg maar, enigszins. Ja. Weet je? Ik heb mezelf gelukkig nooit erin verloren. Maar onbewust word je toch beïnvloed door wat er om je heen gebeurt. Agentschappen, managers. En dat is niet erg, maar dat is allemaal natuurlijk big business. En je doet er aan mee en het gaat hartstikke goed. Alleen in een moment als deze heb je de tijd en denk ik dat je die tijd moet pakken om naar binnen te gaan en te kijken wat je echt prikkelt en wat je echt wil. En ik merk dat het voor mij lang niet het luxe leventje wat ik allemaal gezien heb. En ik misschien makkelijk praten, want ik heb het ook allemaal kunnen zien. Dus correct me. Ik ben niet dat ik denk van, oh, dit is niet voor jou. Je moet het ook wel onderzoeken. Ja. Er zijn genoeg mensen die het wel tof vinden. Die wel altijd op boot en Louis Vuitton en alles willen laten zien. Dat leven sommige mensen. Want dan halen ze wat uit. Maar ik ben erachter gekomen dat dat voor mij af en toe leuk is. Maar het is niet mijn... ik ambieer niet dat leven, zeg maar. Dus in die zin geeft het heel veel rust om te genieten van mijn kinderen, vader te zijn. En wanneer het gek gedaan moet worden, ben ik daar ook heel goed in.
Ja, tuurlijk. Maar dat is het mooiste, toch?
Precies. Dus die balans is voor mij heel belangrijk.
Ja. Ja. Dat is het leven, denk ik.
Ben ik achtergekomen. Dus, en dat merken we allebei. Dat vind ik allebei.
Maar dus ben ik toch benieuwd. Want als je dit nu zo'n jaar ervaren hebt, beide. En laten we zeggen, morgen drukt iemand op een knop. Tegen beter weten in. Maar goed, ik ga er gewoon even... Ik maak er gewoon een mooie verhaal. Morgen drukt iemand op een knop en zegt... Hey, het leven begint weer. Alles gaat weer open. Ja. Je kan alles weer oppakken.
Ja.
Zou je dat überhaupt nog terug willen naar dat leven?
Datzelfde leven op dezelfde manier? Nee, dat heb ik al een paar keer gezegd ook. Ik wil dat dolgraag draaien. Het is een passie en dat ga ik nooit loslaten. Maar de manier waarop, hoe ik het ingericht had, dat gaat drastisch veranderen. Dat wordt echt, het wordt vanuit thuis. Thuis wordt de basis. En vanuit daar gaan we kijken waar tijd is voor het toeren. En ik ga me heel veel, we zijn ons heel druk bezig in de studio. We hebben echt zoveel nieuwe muziek gemaakt. En niet alleen house, ook andere dingen. Dus het gaat veel breder worden dan alleen maar richten op het live gebeuren, toeren. De toeren gaan we doen. Ibiza willen we wel echt met beide handen aanpakken en dan ook daar echt blijven. Dus
dat is wel jullie plek.
Ja, niet te veel gaan toeren als we daar zijn ook. Ook focus op onze avond.
Ja, maar dat lijkt me ook gek. Want met Ryan, die zei ook van, ja, als ik dan op Ibiza ben, voor mij is het gewoon werk. En je hebt eigenlijk altijd gewoon weer in de planning staan. Oké, dan ben ik weer weg.
Ja.
Zeg ik ook van, maar... Het lijkt me veel chillen als je gewoon weet van... Oké, we draaien hier de komende 2 maanden. Blijf hier
that's
gewoon
it.
2 maanden.
That's it. Dan misschien af en toe vlieg je ergens heen, een festival... en dan ga je heen en terug. Maar het toeren moet veel meer in balans. En wij hadden het in balans, maar nog steeds niet hoe het moest zijn, zeg maar.
Nee.
Ja, als ik me vergelijk met andere artiesten, DJ's, die hoe het schema eruit staat, die waren gewoon, tegen de 200 shows per jaar. Dus ja, wow. Daar ben je elke dag gewoon echt van huis.
Hoeveel deden jullie er per jaar?
Nou, ik kwam in de buurt. De drukste van de afgelopen 5 jaar, volgens mij 140 shows.
Oh, wow.
Ja, daarbij in principe gewoon bijna...
Onderdag dan?
Ja, ja. Ja. Want je moet ook reizen en dat
soort. Ja, precies. Met reizen en zo erbij onderdag. Wauw.
Ja.
En is dat überhaupt... Ja, het is fulltime, want je leeft nog. Je zit tegenover. Ja. Maar hoe houden jullie die balans dan? Want ik zou het heel moeilijk vinden bijvoorbeeld om te letten op niet te veel drinken. Niet te veel meegaan naar afterparties. Of wordt dat op een gegeven moment, krijg je daar toch wel een soort van, dat je denkt, ja, ik heb al zoveel gezien en gedaan.
Dat is het, je leert ermee omgaan. Want in het begin was ik ook eigenlijk, toen we net begonnen te draaien, geen verantwoordelijkheden, geen vrouw, geen kinderen, geen vriendin. Was het gewoon vol gas. Gewoon elke dag los. En ja, je kan het wat meer aan. Maar op een gegeven moment merk je, wordt het ook steeds professioneler. Je krijgt meer druk mee, je moet presteren, je wordt meer betaald. Je krijgt het slot, dan moet je gewoon meer professioneler worden. Dus dat gaat met de jaren leren daarmee omgaan.
Mm-hmm.
En hier en daar heb je natuurlijk een uitschieter. Als je op een festival opeens zie je vrienden van vroeger. Wow, er komt alles bij elkaar. Dan heb je van die avonden dat je gewoon best wel lam staat te draaien. Dat gebeurt.
Maar jullie, het is sowieso bij jullie lijkt me heel lastig. Kijk, als jullie zijn straks op Ibiza, zijn weer aan het draaien. Iedereen weet dat jullie daar 2 maanden in de hei staan. Hele fucking eiland zit vol met Nederlanders. Iedereen gaat natuurlijk appen van, hey, heb je nog een kaartje zus zo? En je denkt even rustig te gaan lunchen en je komt die weer tegen. En die zegt, hey, we geven nou, wij moeten draaien. Oh, leuk, kun je hem even op de lijst zetten? Want ik en Corrie wil ook mee.
Ik heb altijd een trucje. Ik maak altijd mijn lijstje al met allemaal namen. Zeg, ja, jij heet vandaag Cor. Of Cor plus 1. Ik heb altijd een namenlijst al gemaakt van 50. En dan kijk ik gewoon, oh ja, je staat erop, maar je heet dan zo. Dat wordt dan geregeld bij de artiestingang. Dus ik ben wel op voorbereid. Ja. Maar op Ibiza is het gewoon een soort tweede huis. Je ziet, als je hotelkamer uitloopt, kom je iemand tegen. Dat weet je. Of het nou uit Engeland is, Nederland, je komt iemand tegen die je kent. Dus daar hebben we mee leren omgaan. En alles is mogelijk op het eiland. Weet je, het gaat om gastenlijsten daar, toch? Wie wil betalen?
Nee, ja,
elke Amsterdammer die op Ibiza wordt, voelt zich een VIP. Dus ja, dat weet je al van... Dat moet je regelen.
Ik had natuurlijk Rijn toen tegen bij de El Chiringuito smiddags. En we waren eigenlijk helemaal naar de get vooral van die avond naar de vorige. Ik was met 10 gasten op Ibiza geweest of zo. En wilden wij die dag precies niks doen. Hij zei, we gaan goed lunchen, we drinken een paar wijntjes. En dan gaan we daarna even chillen, even een nachtje slapen. Toen kwamen we natuurlijk Rijn en zo tegen aan die tafel. Toen was het gelijk van, ja, ga vanavond dan mee. En toen zat ik te denken, oké, als je dus... wij hebben dat nu, maar ik ben hier even op vakantie.
Ja.
Maar jullie hebben dat gewoon dan 2 maanden achter elkaar non-stop.
Ja.
Ja, ik was wel benieuwd van, oké, hoe let jij op je voeding, kijk, op je gezondheid, op je slaap? Hoe doe je dat?
Nou, kijk, slaap is natuurlijk een hele grote uitdaging om terug te komen op van, hey, je bent zo lang weg geweest en hoe heb je het volgehouden? Kijk, achteraf gezien weet ik gewoon dat het enorm veel impact heeft gemaakt, weet je. Wij zijn best wel sterk qua geest, denk ik. We eten goed, we zijn best wel op onze voeding. Waar je kan slapen, slaap je. Dus ik heb gelukkig geen moeite om met het vliegtuig mijn ogen dicht te doen. Ik slaap altijd best wel goed. Als ik dat niet had gedaan, had ik het niet volgehouden, denk ik. Maar wat ik vooral door deze tijd, waar we de laatste jaren in hebben gezeten, heb gemerkt, is dat ik er eigenlijk ook niet was. Dus als ik terugkwam van tour, was ik er in mijn kop ook niet.
Nee.
Want je bent constant in die dat vooruitgaan. En dan
zie je je vrouw en je kinderen, maar dan ben je eigenlijk nog aan het uitgestoond.
Dus wat ik merkte, en dat is ook, dat is zelf een half jaar nog in die lockdown, dat ik het aanpakken van dingen, dat kom je gewoon niet van. Dus dat je bent aan het bellen. Ja, wat ga je doen? Leg je telefoon neer. Dan heb je achterhoofd. Oh, dat wordt opgepikt door mijn manager of door mijn agent. Oh nee, dat moet ik nou zelf. Dat doe ik niet. Ik heb die afspraak gemaakt. Ik moet daar gehoor aan geven.
Dus ik moet nu naar deze podcast. Ja,
ja, precies dat. Daarom heeft het zo lang geduurd. Nee. Anyways, dat is eigenlijk... Maar daar lachen we even. Maar dat is wel een dingetje geweest. Dat ik verwacht even zijn... Dat is iets wat je gewoon uit hebt staan.
Ja.
Weet je, je moet zelf weer je dingen oppakken. En dat duurde echt wel. Het begint nu, na een jaar, begin ik door te pakken. Mailtjes weer echt zelf te beantwoorden.
Wauw, ja.
En ik heb het met andere collega's over. En die voelen hetzelfde. Want eigenlijk word je alleen maar gepamperd.
Klopt.
Met bijna een soort van melkkoe. Ja. Daarheen.
Je bent echt een product gewoon wat helemaal beschermd wordt. Oké, nu staan, draaien en dan word je weer opgepakt. Ja. En dan wordt de rest weer voor je gedaan.
Ja, en je hebt ook geen tijd om andere dingen in je hoofd te hebben. Want je moet gewoon presteren. Je moet mensen goede tijd geven. Dus dat is ook inherent aan wat je aan het doen bent op dat niveau, weet je. Maar ik denk als we dat nog 3, 4, 5 jaar op dat niveau hadden voor, dan was ik op een gegeven moment wel ergens een keer omgevallen.
Maar dat besef is wel echt dan nu gekomen in deze periode.
Ja. Ja.
En hoe is dat voor Duits? Want je hebt natuurlijk ander werk, maar wel soortgelijk, denk ik, qua intensiteit en reizen en van plek naar plek. Of is dat anders?
Duits hadden periodes. Duits heeft nog, kijk, Duits leek heel druk, maar het viel wel mee, hoor. Kijk, zij kon ook op haar niveau al kiezen wat ze ging doen. En bij haar was het wel dat ze dan op één plek was, de hotelkamertje had. En ja. Bij ons was het gewoon van, oh, je bent vandaag in Brazilië en morgen sta je in Thailand, bij wijze van spreken. Dat is een beetje extreem, maar zo kan het gaan. Dus in die zin was het, natuurlijk heeft ze een druk leven gehad, maar ik denk de dynamiek in ons vak, dat het veel zwaarder is lichamelijk. Ja. Ja.
Was je bang op het moment dat je veel thuis zou zijn, of dat tussen jou en Duits goed zou gaan?
In het begin lachten we erom. We zeiden van, nou, nu gaan we het echt meemaken. En eigenlijk in de eerste 2-3 maanden...
Wie maakt het ontbijt? Jij vind ik.
Nou, maar in de eerste 2-3 maanden merkten we allebei hoe leuk we het vonden om wel een leuke gesprek schaken met elkaar. Wijntjes schaken. Gewoon leuke dingen met elkaar. En gewoon diepe gesprekken. Ook spiritueel allebei best wel aan het onderzoeken. Dus ja, ja, het komt heel erg naar elkaar toe, weet je. Om elkaar, we vinden elkaar steeds meer. En het mooie is, we geven elkaar ook thuis de ruimte. Want je kan ook op elkaars lip gaan zitten.
Ja.
En dat gaat averechts werken. Maar nee, ik denk dat het deze periode voor ons ook wel, nou, essentieel wil ik niet zeggen, maar wel belangrijk is geweest om nog dieper die relatie in te gaan. Ja, maar ik denk bij jou en Jess ook toch, dat is wel...
Ja, ik denk dat ik sowieso, ik zat erover na te denken dat 2020, het heeft heel veel negatiefs gebracht. Ik heb het in deze podcast ook al best wel vaak besproken. Maar als we dan één ding moeten noemen, dan is het, we zijn allemaal veel meer gaan nadenken over het leven.
Maar we zijn elkaar gewoon het rusje geweest de afgelopen 5 à 10 jaar. Van 100 mailtjes per dag, 5 sms'jes, 20 WhatsApp berichten. En je moet gelijk reageren. Ja. Je komt niet tot jezelf. En ik denk dat deze tijd, wat je zegt, belangrijk is geweest om naar binnen te gaan. Van wat wil ik? En dan wat ik achter ben gekomen, hoe makkelijk het is als je tot dat gevoel komt van jezelf om dingen los te laten.
Ja.
Om echt gedachten te zeggen. In liefde, hè? Niet eens van het ligt niet aan niemand, het ligt aan mij. Weet je? Ja, dus het is gewoon niet dat ik jou nu de rug keer. Die energie wil ik voor mezelf houden.
Precies.
Dat voedt mij niet. Dus
ja.
En dat is ook een hele andere...
Ik ben veel meer die koorden aan het knippen, toch? Van die je niet nodig hebt.
En wat voor mij nog steeds een ding is, ik heb heel veel moeite gehad met confrontatie. Om zeg maar knopen door te hakken, om nee te zeggen. Heb ik best wel een ding mee gehad, omdat ik altijd wel wil pleasen.
Ja.
Ik hou van mensen helpen, maar soms help je mensen juist niet om... Ja, en dan niet, weet je. Dus dat had ik wel. En deze tijd gaat een sneltreinvaart hoe ik dat oppak.
Hoe kwam...
Zullen we je dit doen? Nee, sorry. Oh, nee, sorry. Ik vind het een aardige vent, maar ik kan het echt niet doen.
Nee.
Ja, ik hoef ook geen reden te geven. Het voelt gewoon dan niet op dat moment goed. Dus
ging je in allemaal bochten wringen om dat te zeggen?
Ja, ik ga even nadenken, maar dan laat je het liggen, weet je. Dus daar ben ik wel duidelijker in.
En hoe is dat ontstaan dan? Want wat is het moment geweest dat je dacht van, oké, nee, ik moet nu...
Nou, kijk, op een gegeven moment kom je uit een druk leven en je hebt opeens tijd. En die tijd is heel lekker, want je kan opeens slapen in je bed, in zijn eigen bed wakker worden. Maar toch voelde ik ook in de eerste weken die druk nog steeds. Maar dat had allemaal te maken met dingen die ik nog had lopen. Ja. Mailtjes die ik moest beantwoorden. En toen ging ik kijken van, mijn son, wat kan je nou echt doen hier? Wat heb je nou echt nodig? Wat gaat dit je brengen? En dan dacht ik, oh ja, son, zeg gewoon even. Dacht, je hebt tijd nu. Zorg dat de tijd naar jezelf gaat. In plaats van al die lijntjes en dingen die nog hangen.
Ja.
En ga aan jezelf werken. Dus dat is een beetje de trigger geweest in die eerste 2-3 maanden. Ik werd ook heel creatief, ging allemaal dingen doen, begon een beetje te zingen, andere muziek te maken. En dat gebeurde gewoon heel veel met mezelf. En het was grappig, de eerste weken waren Douwe en ik op thuis wel op onze eilandjes, want we waren allebei een soort van het wijken. Of van, hebben we nou echt rust? Echt, weet je, gewoon wakker worden.
En we wisten in het begin natuurlijk ook niet hoe lang het zou duren. Nee. Dus je zit heel de tijd, het zal maar een maatje zijn, daarna moeten we
precies.
Weer.
En naarmate je ziet van, wacht even, hier gaan we nog wel even inzitten met z'n allen, dan... Ga je ook naar binnen. Ik heb ook gewoon een haptonoom gebeld. Van luister, ik wil even spiegelen, weet je.
Ja,
gaan zitten. En dan komt er zoveel uit. Wat heel interessant is. Van wow, wacht even. En dan ben je nog meer. Je gaat lezen. Ik ben heel veel gaan lezen. En dan merk je van wacht even. Eigenlijk heb ik de laatste 10 jaar heb ik mezelf eigenlijk op pauze gezet. Weet je. Ja. Om mezelf te ontwikkelen. En wat ik merk dat die ontwikkeling zo hard gaat. Als je dan even die tijd voor jezelf neemt. En dan word je hongerig en dan meer en meer en meer en meer. En dat proces zit ik nu in.
En als je dan nu naar alles wat je hebt geleerd het afgelopen jaar. En terugkijkt naar het verleden van wat vond je wel tof. Wat vind je op dit moment resoneert minder met hoe je nu in de wedstrijd staat. Hoe zie je de toekomst nu voor je? Nog even, laten we zeggen dat we even los mogen denken van de coronamaatregelen. Gewoon,
dat alles weer gewoon als normaal
denk gewoon in vrijheid. Hoe zou je leven het indelen nu?
Ten eerste zou ik me echt eerst aan mezelf denken. Want ik ben er gewoon achter gekomen. Je kan het vaak zeggen. Ja, je moet eerst aan jezelf denken, dan helpt die rest. Maar ik snap ook dat het gevoel erbij nu, wat het echt betekent. Want je kan het heel makkelijk zeggen, maar het voelen is een tweede. Dus als ik iets voel en ik heb er energie voor, dan pak ik het met beide handen aan. Want dan krijgt, bijvoorbeeld als jij me vraagt om iets te doen en ik voel van ja, ik heb er geen kracht voor, maar ik wil hem helpen, dan zou ik het niet doen. Als het me energie geeft en ik voel dat, dan ga ik er vol in. Want ik van oké, dan kan ik oprecht helpen. En dan heb ik me. En dat, daar wil ik me op focussen. Dus de energie, of het nou draaien is, of het nou met mijn vrouw lekker rollenbollen in bed is. Gisteren heb ik geen zin in. Komt bijna voor. Maar, maar ik snap wat ik wil zeggen. Het moet echt vanuit mezelf komen. En niet zozeer dat ik iets doe om te pleasen. Het moet echt ook mezelf pleasen als ik iets doe. En dat is iets waar ik mezelf. Waar ik achter ben gekomen, dat ik heel vaak heb gepleased om het pleasen. En niet echt dat ik zelf er iets uithaalde.
Ja, ja. Het is wel bijzonder, want we zijn eigenlijk gewoon een soort van. We luisteren eigenlijk helemaal niet meer naar ons gevoel, toch?
Het belangrijkste. Ja. Als je jezelf wegcijfert, is ook alles wordt nep. Op een gegeven moment, als jij iemand helpt zonder dat je jezelf iets bij voelt, is het eigenlijk heel nep.
Mm.
Want je doet het eigenlijk om een reden. Niet omdat je jezelf ook echt iets uithaalt.
Nee, klopt. Natuurlijk niet, de intentie is niet goed.
En soms kan je heus wel iemand helpen, gewoon, weet je, uit de brand helpen. Omdat je
als iemand zijn huis in brand staat en zeggen, hey, ik heb je nu nodig. Maar
ook zakelijk heb je gewoon, dat is een goed voorbeeld, denk ik. Zakelijk ging je vaak achter, oh, die biedt het meest. En dus we gaan voor die actie. Maar ik ga nu kijken naar, oké, wat vind ik tof? Nu kan er misschien een club zijn in Miami, die biedt misschien 3 keer minder dan een club in Houston. Bij zo'n spreken. Dan denk ik, dan gauw voor het geld. Nee, dan ga ik liever naar die club in Miami waar ik echt iets uithaal. Waar ik plezier heb in wat ik doe. Dan dat ik alleen achter het geld naar ren. En dat is nu misschien makkelijk praten vanuit een positie waar wij in zitten. Maar dat is wel iets waar ik. Als ik zeg de komende 10, 15 jaar wil ik nog dit nog doen, dan wil ik het wel zo benaderen.
Ja.
Anders als ik achter het geld aan ga blijven, ben ik binnen 4 jaar klaar, denk ik.
Ja, dan ga je niet volhouden.
Ja.
Hey, en wat je hebt het natuurlijk over, je hebt veel tijd met Duitsers, maar natuurlijk ook gewoon voor je gezin, het algemeen, voor de kids.
Zo mooi.
Ja. Hoe is dat dan? Want het lijkt me fantastisch als je daar ineens gewoon, dat je niet zo gehaast hoeft weg te rennen steeds.
Nou, dat stukje wat we ook samen ervaren, dus met z'n vieren, niet alleen vanuit mezelf, maar je voelt het ook vanuit de kinderen, gewoon die energie samen, het lachen, de humor, de verhalen, om echt naar elkaar te luisteren, zonder dat je vluchtig bezig bent, dat is niet in geld uit te drukken. Dat is gewoon waar, daar gaat het om. Het is heel cliché, maar dat is echt waar het allemaal om draait. Weet je, dat je die spiegel die je krijgt van je kinderen, het is gewoon lachwekkend soms hoe je dan dingen van jezelf terugziet.
Ja.
En het inspireert enorm. Ik ben nog nooit zo creatief en in de studio bezig geweest. We maken zoveel dikke nieuwe muziek dat het komt echt door de tijd en de energie die we thuis ervaren nu, denk ik.
Wat grappig. Allemaal,
ja. Ja.
Dus dat vertaalt zich dadelijk ook gewoon echt, in jullie muziek.
Echt. Het is bizar. Gisteren zat ik in de studio die dingen terug te luisteren die we aan het maken zijn. Ik van Jezus.
Ik heb een stukje gehoord trouwens.
Dat was niet gebeurd als wij nog steeds in die roes zaten van toeren. Dus okay. In die zin is corona natuurlijk iets heel. Ja, het heeft twee kanten. Het is heel erg rare tijd, zakelijk heel uitdagend. Maar op persoonlijk level had het niet beter kunnen zijn.
Nee. Dat zijn wel twee werelden die tegen elkaar aanstoten. Hè?
Ja.
Maar ook goed om je, als je verdrinkt in een frustratie, zakelijk gezien goed om te denken van oké, privé heb ik er op dit moment wel heel veel aan.
Ja, nee, ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk toch wel gaan waarderen wat deze tijd ook persoonlijk voor ze gedaan heeft. Want je komt gewoon jezelf tegen in deze tijd.
Of je het nou
wil of niet. Kom jezelf tegen.
Ja.
Dus ik weet niet of er een hoger plan achter zit.
Hey, het is de Great Conjunction. Ja. 21, 12, 22, Jupiter en Saturnus.
Ze noemen het zweverig. Maar ik geloof echt dat er veel meer is dan wat we kunnen zien.
Tuurlijk, man.
Weet je, ik bedoel, we kunnen wel heel nuchter blijven van, oh ja, maar kom op.
Maar dit is ook leuk, want ik heb dit gesprek, misschien worden mensen die het luisteren worden gek ervan inmiddels, maar ik heb dit gesprek ook wel met veel mensen gehad. Er is gewoon iets bij mij. Er is veel meer. En dat vind ik zo mooi. Maar maakt het leven ook veel groter.
Tuurlijk.
Ik heb gewoon echt het gevoel. Ik voer dit gesprek nu ook al met jou. En we spreken elkaar natuurlijk al vaker.
Ja.
Maar dat gaat met steeds meer mensen. Ga je die kant op.
Ja.
En dat kunnen we wel zeggen van ja. Maar ik geloof wel dat er iets in de energie op aarde aan het veranderen
is. Ik onderzoek heel veel. Probeer heel goed te voelen. En ik kan ook niet aanduiden zo en zo en zo zit het. Maar dat je een soort van je gut feeling,
ja.
Dat is meer dan alleen maar je gut feeling. Het voelt alsof dat mensen moeten. Iedereen heeft het stemmetje in zich, maar je moet er wel voor openstaan.
Klopt.
Ik geloof echt als je dat gevoel volgt, dat je precies bent waar je moet zijn. Weet je?
Ja, ik zeg altijd, die intuïtie is gewoon je tom-tom. Je
daar
navigatie.
Moet je heen.
Weet je? Daar moet je mee gaan luisteren.
En hier word je vaak door het systeem, word je, nee, dat is niet goed. En dat is, maar soms moet je gewoon je gevoel volgen.
Dan komt die angstcultuur weer van, ja, maar als ik dit doe, ja, maar dan lukt dat waarschijnlijk niet. Ja. Nee. Luister naar je gevoel.
Moet je niet helemaal kwijtraken. Hè? Dat is wel iets wat een soort van af en toe belangrijk is.
Ja, maar ik vind het wel jammer als dat de enige raadgever is.
Dat kan.
En dat, want daar had ik het met Lieke van Lexmond ook over. Van ja, weet je, onderbuikgevoel. Ja, nee, jong. Hij met zijn onderbuikgevoel. Het heeft een negatieve lading.
Dat is zo belangrijk.
Dat is niet,
we zijn toch
niet correct.
Waarom hebben honden, die zijn intuïtie, die voelen dingen.
Precies.
Waarom voelen wij niks dan?
Een hond voelt precies wanneer jij een hondenliefhebber bent of niet.
Precies, maar wij voelen niks. Wij mensen hebben dat niet. Ik bedoel, dat is iets wat we ook...
Hebben we wel, maar ja, wij luisteren er niet naar.
En het wordt vaak een beetje weggelachen en dat soort dingen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Hoe ik mijn gevoel nu volg en dingen die ontstaan. En het is heel gek. Het is eigenlijk dingen die je kan voelen. Die zijn er eigenlijk al. Weet je? Ja. Het is een soort van vibratie wat je voelt. Daarmee moet het gewoon volgen.
Ja.
Soms zijn je acties zijn heel raar als je die maakt om je heen.
Ja.
Voor jezelf makes all sense. Weet je?
Dus, maar dan kom je ook weer terug bij wat je net zegt. Als het met jou resoneert en jou een goed gevoel geeft. En jij krijgt er energie van. Dan is wat de buitenwereld daarvan wint helemaal niet meer relevant.
Precies. En laat een voorbeeld geven. Stel je voor, jij komt. Hey, Sun, ik heb dit. En ik voel dat resoneren. En jij voelt dat. Dan is het werk niet eens zo zwaar meer. Want het gaat zich manifesteren.
Ja.
En dat is eigenlijk om terug te komen. Het succes van Ryan en ik. Is eigenlijk alleen dat geweest.
Ja.
We hadden niks. We hadden geen manager. Maar alleen maar gevisualiseerd. Oh, we willen daar.
Ja,
we willen
ja,
dit.
Ja.
En die dingen gebeuren gewoon.
Ja, ja.
Weet je, en dat is iets wat we nu weer op terugkomen. Ryan en ik. We zijn het onderweg echt kwijtgeraakt. Omdat het zo corporate. Business wise. En dat je ook het succes wordt groter en groter. Dat je dat toch een soort van loslaat. Je gaat alles hier doen.
Ja, klopt.
En nu is het weer allemaal uit gevoel. En ook muzikaal gebeuren de dingen. En dat is, dat geloof ik, ja, wat heel tof. Ja.
Ik ben heel benieuwd naar wat jullie allemaal gaan produceren. Ja. Ik heb een klein stukje gehoord van die, ik zal niks verklappen, maar die African sound.
Ja, ja, ja.
Heel
ja,
vet.
Ja, ja.
Dus ik ben benieuwd. En dat is ook denk ik voor jullie ook misschien wel een goede plek om straks wat, dan heb je toch wat meer rust. Hoef je zelf
niet meer
allemaal op die voorgrond te treden.
Ja, ook dat.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken, man. Hey, ja, Sun, ik ga je heel erg bedanken, man, voor je komst.
Ging het zo snel,
joh. Ja, joh.
Jezus. Ik kom nog wel een uurtje. Wanneer gaan we weer afspreken?
Maar dit is wel gezellig, hè, dat mensen dat altijd zeggen. Van, ja, maar echt, bijna iedereen zegt dat. Ik voel me bijna schuldig dat ik het dan afkap, maar...
Nee. Maar je bedoelt het ontzettend leuk. Echt, ik heb twee dingetjes gehoord van je, voordat ik ook moest even luisteren. Maar echt tof, hoe je bent echt jezelf. En,
thanks, man.
Ga zo door.
Leuk om te horen.
Ja, ga zo door.
Ga ik zeker doen. Ja, en we komen elkaar wel weer tegen privé en kom nog een keer langs.
Ja,
een
leuk. Tijdje.
Doe gewoon een recapje.
Hè? Zeg maar.
En dan draaien we gewoon het formuliertje om en zeggen, waar zitten we nu dan?
Hè? Ja,
met
we gaan
die intuïtie.
Nu van, we hebben het even meegemaakt.
Vertel nog eens wat even bij ons.
Dat krijg ik niet horen, die name dropper van de Sonny James.
Nee.
Hè? Dat krijg
je... Mag ik wel iets over... Het is wel handig als ik iets over Beyoncé in de titel zet. Maar ik zeg wel... Hij is geen name dropper, maar vertelt een verhaal over Beyoncé.
Ja, zoiets. Nou. Nee, het was, maar het was ook een mega ervaring. Toen ik dat zag hoe dat allemaal ging, dat was echt...
Tuurlijk, maar dat is toch... Jongens, jullie hebben een geweldige carrière. En dit soort dingen horen erbij. Het is ook leuk om over te vertellen.
Ja.
Maar het ziet jullie wel dat jullie inderdaad daar nooit zelf foto's van online zitten.
Ja, dat is ook voor diegene die om je heen zitten. Als je daar... Weet je, die
maar
wachten daar niet op ook. Weet je, dus, ja.
Dat is heel netjes van je.
Dit is wat tof. Leuk.
Thanks. Hey, doe vrouwliefde groeten.
Zal ik doen. Ik zal er even triggeren dat zij hier ook binnenkort komt zitten.
Ja, leuk man. Ja. Ik heb de gevraagd. Ze zei van, ik wil nog even...
Nou, ze wil eigenlijk helemaal even geen media. Ze is echt moedertje eigenlijk. Is zo mooi om te zien.
Maar ze moet het ook weer... Alleen doen als het gevoel goed is.
Ja, en, klopt.
Laat maar weten. Hey, jullie bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.
Hoi, hoi, hoi.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is... Het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.